Nahum 1, vanaf vers 1. Profetie over Nineveh, boek van het visioen van Nahum uit Elkos. De Heer is een wrekende God. Hij duldt niemand naast zich. De Heer is een woedende wreker. De Heer wreekt zich op zijn tegenstanders. Hij richt zijn toorn op zijn vijanden. De Heer is geduldig, maar zeer sterk. Hij laat nooit iets ongestraft. De Heer gaat zijn weg door storm en wervelwind. Wolken zijn het stof van zijn voeten. Hij verheft zijn stem tegen de zee en legt haar droog. De rivieren laat hij verdrogen. Verwelkt zijn Bazan en Karmel, ook Libanons bloesem verwelkt. Bergen beven voor hem, heuvels wankelen. De aarde rijst voor hem op, de wereld met al haar bewoners. Wie houdt zich staande in zijn toorn? Wie houdt stand in de gloed van zijn woede? Zijn woede is als een laaiend vuur. Rotsen spatten voor hem uiteen. De Heer is goed, een vesting in tijden van nood. Hij kent wie bij hem schuilen. Maar zijn vijanden jaagt hij het duister in. Met een vloedgolf verwoest hij hun stad. Wat denken ze tegen hem te ondernemen? De Heer verijdelt hun plan. Juda wordt geen tweede keer bedreigd.
Laten wij met elkaar naar het evangelie luisteren. Broers en zussen, gasten, mensen thuis via internet met ons verbonden. Misschien kijk je wel eens, of kijk je het nooit, maar heb je het gewoon voorbij zien komen, het programma De Slimste Mens. De Slimste Mens, dat is een spelquiz waar nogal moeilijke vragen, of tenminste, ze worden steeds moeilijker, worden gesteld met het doel dat er uiteindelijk één iemand overblijft die dan de slimste mens is. En bij De Slimste Mens zit ook altijd, tenminste heel vaak, Maarten van Rossum. En Maarten van Rossum die tikt af en toe op een belletje en dan mag hij met zijn wijsheid en kunde ook iets zeggen. Een tijdje geleden was er een vraag bij De Slimste Mens, wat is het tweede boek van de Bijbel? En even ongeacht wat het antwoord was en hoe dat precies ging, Maarten van Rossum die tikte op het belletje. En die wilde wat zeggen, die wilde even zijn hart luchten over het Oude Testament. En ik heb dat audiofragment, als het goed is, hierin zitten. Kijk of dat lukt.
Is dat toch, ik vind het best hoor, maar dat natuurlijk het Oude Testament een totaal krankjorum, gewelddadig en idioot boek is. Een boek is het eigenlijk niet, een collectie van teksten van heel gevarieerde leeftijd. Je zou nog het Nieuwe Testament, daar zou ik zeggen, de prediking van Jezus, daar kan je inkomen als boodschap. Maar het Oude Testament, dat is natuurlijk onbegrijpelijk dat dat functioneert als een van de zogenaamde grondslagen van onze cultuur.
Ja, want het gaat er nogal wild in toe, hè?
Het is extreem gewelddadig.
Ja, ja.
Ja, zo ging het ongeveer. Ik weet niet wat Maarten van Rossum precies in zijn hoofd had natuurlijk hoor, over het Oude Testament, welk verhaal die in zijn hoofd had. Maar ik kan me zo voorstellen dat als hij Nahum openslaat en daar leest, de Heer is een wrekende God, de Heer is een woedende wreker, de Heer wreekt zich op zijn tegenstanders, dat hij zou zeggen, kijk precies, dat bedoel ik. Dat is nou precies wat ik bedoel. Het is een totaal krankjorum boek. Nou is het makkelijk natuurlijk om Maarten van Rossum hier, waar hij niet bij is, even ongelijk te geven. Laten we hem eerst maar eens even gelijk geven. Wat hij in elk geval, denk ik, bedoelt en scherp ziet, is dat de God uit het Oude Testament, ik denk ook uit het Nieuwe Testament, maar daar komen we zo direct nog wel even op, dat de God uit het Oude Testament geen watje is. Als je denkt dat je een God in de Bijbel tegenkomt die alles wel prima vindt, dan heb je het mis. God is geen watje. Dat is vandaag daarom ook het thema. God is geen watje, hij is een wreker. En ik wil jullie vier dingen laten zien. De liefde van zijn wraak, de weg van zijn wraak, de genade van zijn wraak. Nee, sorry, dat is de roeping van zijn wraak, excuus. Dus de liefde, de weg, de roeping en de schuilplaats voor zijn wraak. God is geen watje. Hij is een wreker. Eerst iets over de liefde van zijn wraak. Psychologen zeggen, en volgens mij hebben ze daar aardig gelijk in, dat er 4 basisemoties zijn. Er zijn er meer natuurlijk, er zijn meer emoties, maar dit zeg maar de 4 kernemoties, die beginnen allemaal met een B voor het gemak. Hè. Dat is bang, dat is bedroefd, dat is blij en de laatste, dat is boos. Ik hoop, Bart en Maaike en ook anderen die kinderen hebben of met kinderen omgaan, dat kinderen bang mogen zijn. En dat jullie ze dan gerust kunnen stellen. Ik hoop dat jullie kinderen ook blij mogen zijn. En dat jullie dan in hun blijdschap delen. Ik hoop dat jullie kinderen ook bedroefd mogen zijn. En dat jullie ze dan troosten. Maar mogen kinderen eigenlijk ook boos zijn? Mogen kinderen eigenlijk ook boos zijn? Het zou best wel eens kunnen dat we kinderen die boos worden vaak bestraffen. Niet zo boos doen. Het is een basisemotie, boosheid. Waarom bestraffen we boosheid eigenlijk? Het zou kunnen dat we denken dat boosheid het tegenovergestelde is van liefde. Ja, aan de ene kant heb je dan liefde en aan de andere kant haat of boosheid of kwaad zijn. En dus zijn we voorzichtig met de boosheid van onze kinderen. En vinden we een God die boos wordt en die zichzelf dus een wreker noemt, ook heel ingewikkeld. Maar het zou wel eens kunnen dat we het mis hebben. Hannah Arendt, die je hier op de beamer ziet staan, is een Joodse filosofe. Zij maakte de Holocaust mee en alle verschrikkingen daarin. Zij kende de verschrikkingen van het kwaad. Toch werd zij niet moe om in heel veel interviews en heel veel boeken die zij geschreven heeft te benadrukken dat het tegenovergestelde van liefde niet de haat is die zij gezien heeft en die ze aan de lijve ondervonden heeft. En ook niet de boosheid. Zij zegt, het echte kwaad zit in onverschilligheid. Het tegenovergestelde van liefde is onverschilligheid. Namelijk dat het je gewoon simpelweg niet uitmaakt wat er gebeurt. En dat je je schouders erover ophaalt. Inderdaad, het diepste wat de Bijbel over God zegt, is dat God liefde is. Maar denk dan dus niet aan een tandeloze God, aan een goedzak die alles wel best vindt. Nee, je vindt in de Bijbel geen onverschillige God, maar een verschillige God. In het Nieuwe Testament, volgens Maarten van Rossum best nog wel te pruimen, vind je deze uitspraak. Ze riepen luid, dat zijn dan de heiligen in de hemel. O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken? Dat is het Nieuwe Testament. U bent toch een God van liefde? U ziet toch wel wat er gebeurt? U bent toch een verschillige God? God is goed. Hij is liefde. En dus is het een verschillige God. Dat is ook de kernbelijdenis van dit gedeelte uit Nahum. De Heer is goed. Nahum 1 vers 7. Midden in die golven zou je kunnen zeggen van oordeel van een wrekende God. Dat God woedend is. Vind je deze als ware deze kernbelijdenis. De Heer is goed. De Heer is tof of toof in het Hebreeuws. Dan moet je niet denken aan een toffe peer. Iemand die wel oké is, maar goed zoals je ook dat refrein hoort bij de schepping. God zag dat het goed was. God zag dat het tof was. Het is goed. Want het is een goede God. Hij is door en door goed in wat hij doet. Ook in zijn oordeel zit liefde. Want hij is een verschillige God. Het doet hem iets wat er hier op aarde gebeurt. En dat de toorn van God of de wraak van God vol liefde is, dat zie je hier ook in Nahum heel mooi. Niet alleen aan dat de Heer is goed, maar ook aan ja, dat mysterieuze zinnetje, de Heer is een woedende wreker. En letterlijk staat daar, de Heer is een meester van zijn wraak. Een meester van zijn wraak. Nou, denk dan niet aan een God die onderwijs geeft in de wraakkunde. Maar denk dan aan iemand die iets helemaal beheerst. Denk aan bijvoorbeeld een karatameester. Ik heb niet zo heel veel verstand hoor van karata. Maar toch, als je een meester bent in de karata, dan sta je niet op elke straathoek te vechten. Dan deel je niet continu klappen uit, maar dan weet je precies wanneer je het wel en wanneer je het niet moet doen. Met welke dosering, dan sla je niet te hard en ook niet te zacht. En dan ben je een meester. Iemand die iets volkomen beheerst. Wanneer je dus met de toorn van God te maken krijgt, dan is dat geen blinde woede, hè, een oude man die in vernietigingsdrang om zich heen slaat, maar een gedoseerde toorn van God. Een verschillige God die precies weet waar het nodig is. En Nahum zegt er nog iets bij. De Heer is geduldig. Nahum 1 vers 3. Letterlijk, de Heer is langzaam van toorn. Het duurt lang voordat hij boos wordt. Dat zeiden die heiligen ook, hè, in de hemel. Heer, hoe lang nog? Ze kunnen er als het ware niet op wachten totdat God boos wordt. Wij waren al lang in woede uitgebarsten. Maar God niet. God is geduldig. God is geen flitspaal die continu over je heen staat te kijken om te kijken of je iets verkeerd doet en dan direct boos wordt. Nee, hij kan heel veel hebben. De Heer is geduldig. Het is niet vreemd. Langzaam van toorn. Het is niet vreemd dat dat woord juist in Nahum opduikt. Want dit is een profetie over Nineveh. Ja, wat heeft dat er nou weer mee te maken? Nou, Nineveh was 100 jaar eerder door de profeet Jona bezocht. Die moest tegen Nineveh zeggen, let op, de toorn van God komt over jullie. Tot zijn grote verbazing bekeert Nineveh zich. En God heeft geduld. God zegt, oké. En nu is het 100 jaar verder. Nog 100 jaar is Nineveh doorgegaan met onderdrukking en onrecht. Die bekering heeft niet veel voeten in de aarde gehad. Weer is het, niet alleen in de stad zelf, maar ook in alle omliggende koninkrijken die met Nineveh te maken hebben, een plek van onrecht geworden, van onderdrukking. Er vinden de meest verschrikkelijke dingen plaats. Het heeft dus lang geduurd. Ze hebben de kans gehad op bekering. Ze hebben nog 100 jaar gehad, maar nu is de maat van God vol. Hij is geduldig. Hij laat zich ook niet zomaar gaan, maar zijn toorn kan wel degelijk oplaaien. De Kroatische christelijke denker Miroslav Volf schreef veel over de liefde en de genade van God. Gek genoeg schreef juist hij ook veel over het oordeel van God. En hij verbaasde zich over de moeite van westerse christenen met een God die oordeelt. En hij zegt, jullie hebben geen idee. Hij komt uit Kroatië. Hij zegt, jullie hebben geen idee wat een goed nieuws het is hier voor de mensen op de Balkan, die de Balkanoorlogen hebben meegemaakt, die de gruwelijkheden hebben gezien met hun eigen ogen, wiens kinderen soms zijn verdwenen en niemand weet wat er met ze is gebeurd. Die het zwijgen van de wereld moeten verdragen. Jullie hebben geen idee wat voor een goed nieuws het is hier voor de mensen op de Balkan, dat er een God is die het wel heeft gezien. En die op een dag recht zal doen. Het idee, zegt hij, hè, dit is Miroslav Volf, dat een liefdevolle God niet oordeelt, kan alleen ontstaan in een witte buitenwijk waar nooit iets gebeurt. Hij zegt het wat scherp. Maar laten we het maar even proeven. Want zou hij niet gelijk kunnen hebben? Zou het niet geweldig goed nieuws zijn dat er een verschillende God is, een verschillige God is, sorry. Zou dat niet geweldig goed nieuws zijn voor de mensen aan de grenzen van Fort Europa? Weggestopt in een veel te klein kamp, met 1 kraan op 500 inwoners. 1 kraan, ik herhaal het even, op 500 inwoners. Geen enkele mogelijkheid tot social distancing, terwijl hun leven letterlijk en figuurlijk in de brand staat. En Europese leiders bakkeleien over 10 vluchtelingen hier en 10 vluchtelingen daar. Uiteraard verrekend met de mensen die we volgend jaar moeten opvangen, want stel je voor dat we er last van hebben. Zou het niet geweldig goed nieuws zijn dat er een God is die het wel degelijk ziet en die op zijn tijd en op zijn manier daarover zal oordelen? Zou het niet geweldig goed nieuws zijn voor een jonge vrouw uit Oost-Europa, naar Den Haag gekomen met de belofte van voorspoed en rijkdom, maar eenmaal hier gedwongen om haar lichaam af te staan aan wie er ook maar bereid is om voor te betalen? De politiek wil vooral dat dit gewoon een heel normaal onderdeel is van de economie. De mannen die haar bezoeken, die stellen vooral geen moeilijke vragen. Maar er is er eentje die het wel ziet. Op zijn tijd en op zijn manier zal hij oordelen. Dat is goed nieuws. Dus, Maaike, Bart en alle andere opvoeders, mensen die met kinderen te maken hebben, en hebben we dat niet allemaal, laten we onze kinderen af en toe maar boos laten zijn. Laten we ze maar gewoon boos laten zijn. Ik heb het wel eens vaker gezegd. Kinderen zijn een spiegel van God. En in hun boosheid, kinderen hebben ook vaak een groot rechtvaardigheidsgevoel. In hun boosheid zien we een spiegel van een verschillige God. Het maakt hem iets uit. Dat was het eerste. De liefde van zijn wraak. En dan het tweede. De weg van zijn wraak. Want hoe oordeelt God dan precies? Ik kan me voorstellen dat je dat ook een beetje gaat afvragen. Hoe doet God dat dan? Zit hij voortdurend in te grijpen op plekken waar het niet goed gaat? Zit hij te zwaaien met bliksems en andere bovennatuurlijke verschijnselen? Let op wat Nahum zegt. De Heer gaat zijn weg door storm en wervelwind. Wolken zijn het stof van zijn voeten. Beetje raadselachtig. Wat bedoelt Nahum daar precies mee? Nou dit, dat God een God is van de schepping. Hij gaat zijn weg door de schepping heen. Waar proef je zijn wraak, zijn oordeel? Nou, gewoon in natuurlijke gebeurtenissen. Gewoon in de manier waarop de dingen gaan. Dat is niet allemaal bovennatuurlijk, maar het is vaak juist heel natuurlijk. Zo ging het namelijk ook met Nineveh. Hier wordt het oordeel over Nineveh aangezegd, maar we hebben geen enkel bewijs of geen enkele aanleiding om te denken dat God Nineveh heeft verwoest. Nee hoor, Nineveh ging ten onder aan corruptie in de eigen stad. En die corruptie die verdeelde die stad zo erg dat er partijen ontstonden. Die waren natuurlijk voortdurend bezig met elkaar de tent uit te vechten. En dus hadden ze helemaal niet in de gaten dat Babylonië, een paar honderd kilometer verderop, steeds groter en sterker werd en uiteindelijk voor de poorten van Nineveh stond. En dus viel Nineveh. Heeft God ingegrepen? Nee, zou een moderne seculier zeggen. Nee hoor, dat kwam gewoon door de Babyloniërs. Ja, zegt de Bijbel. Zo gaat God zijn weg, gewoon door de manier waarop de dingen gaan. God is betrokken, gewoon ook zoals het loopt, zoals het loopt. Gewoon in de natuurlijke gang van zaken. Een mooi voorbeeld daarvan vond ik de kleine Twitter-stofwolk die Arjen Lubach veroorzaakte. Hij staat ook goed in, hè, zeker als het over geloof en religie gaat. En hij vroeg zich af bij het uitbreken van de coronacrisis. Hallo gelovigen, waarom doet God dit? Is dit een test? Is dit een grap? Is dit, nou ja, nog wat andere mogelijkheden had hij. Er reageerden allerlei mensen. Maar de mooiste reactie vond ik die van Stefan Paas, voormalig theoloog des Vaderlands. Hij reageerde vrij kort. Arjen, Deuteronomium 15 vers 30, tot je dienst. Ja, nogal cryptisch. Wat bedoelde hij daarmee? Nou, als je Deuteronomium 15 vers 30 openslaat, dan staat daar, eet geen vleermuizen. Ja, zei Stefan Paas. Er breekt een crisis uit, hè? Er gebeurt iets en je gaat direct naar God zitten wijzen. Hallo, waarom doet u dit? Waarom grijpt u niet in? In plaats van dat we God oordelen, moeten we ons niet afvragen, worden wij niet geoordeeld? Niet met bovennatuurlijke ingreep, maar gewoon met de manier waarop de dingen gaan. Kunnen we ons niet eens afvragen, is het nou werkelijk een goed idee dat we een samenleving hebben laten ontstaan die volledig aan elkaar vastgeknoopt zit? Bij elk nieuw stukje oerwoud dat we binnendringen, neemt de kans op zo'n virus, op zo'n ziekte van dat overspringt van dier op mens gewoon toe. We weten gewoon dat het zo werkt. En wanneer we tegen dit soort grenzen aanlopen, dan kunnen we wel naar boven gaan zitten wijzen. Hallo God, waarom doet u dit? Maar kunnen we dan ons niet veel beter afvragen, proeven we hier niet iets van dat oordeel van God? Proeven we hier niet iets van die toorn? Die vind je gewoon in zijn schepping. Dat is de weg van zijn wraak. Dan het derde. De roeping van zijn wraak. Want daar moeten we het natuurlijk over hebben. Hè? Wat gebeurt er nou met je als je gelooft dat er een God is, dat er een God is die oordeelt, die boos kan worden? En wat gebeurt er als je dan ook nog je kinderen aan zo'n God toevertrouwt? Krijg je dan niet dit soort dingen? Onverdraagzame, haatvolle mensen. Zoals deze helaas niet gefotoshopte kinderen met borden langs de weg in Amerika. Ja, helaas, ik moet je eerlijk zeggen, oordeel, schijnheiligheid en haat is christenen niet vreemd. Het spijt me wanneer je dat meegemaakt hebt, in de kerk misschien. Of op andere plekken waar mensen zich christen noemden. Achter zo'n haatdragende en oordelende houding kan van alles zitten. Bijvoorbeeld een hele strenge vader of moeder voor wie je voortdurend niet goed genoeg was. En dan neem je dat ook mee in je godsbeeld. Ik denk dat er in veel gevallen ook angst achter zit. Hè? Angst om zelf fout te zitten. Angst voor het onbekende. Meestal homo's, ik weet ook niet precies waarom. Er kan van alles achter zitten. Wat er in elk geval niet achter kan zitten, is gezonde christelijke leer, gezond christelijk onderwijs. Want geloof me of niet, dat God oordeelt, is in de Bijbel nou juist geen reden tot boosheid en tot oordeel en tot haatdragende houding, maar net het tegenovergestelde. Dat er een God is die oordeelt, is aanleiding tot geduld en barmhartigheid. Dat klinkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. Laat het met je uitleggen. Neem alleen al die naam Nahum, van de profeet waar dit boek naar vernoemd is. Nahum, hè? In de Bijbel betekenen namen altijd iets, en dat zegt ook vaak iets over zijn boodschap. Wat betekent Nahum? Waarschuwer misschien, of dreiger of zo? Nee, Nahum betekent trooster. Trooster betekent Nahum. Nahum komt met Gods oordeel, maar niet zo triomfantelijk. De hel is voor jullie, voor mij gelukkig niet. Nee, Nahum is een trooster. Hij heeft een troostende taak. Er is een God die het kwaad ziet en hij zal het rechtzetten. Dat is een troost. En bovendien zegt Nahum, diezelfde Nahum in vers 6, wie houdt zich staande in zijn toorn? Wie houdt stand in de gloed van zijn woede? Voor de goede orde, hè, dat is een retorische vraag. Een vraag waarop je het antwoord weet. Het antwoord is dus niet, nou, er is nog wel iemand die leeft zo netjes, die leest elke dag 3 keer uit de Bijbel, die heeft zonnepanelen en een elektrische auto en die geeft ook grote sommen geld in de collecte. Die houdt vast wel stand in de toorn van God. Nee, het is een retorische vraag. Wie houdt stand in de toorn van God? Wie houdt stand tegen zijn woede? Het antwoord is, niemand. Niemand. Gelovigen hebben God niet aan hun kant. Zoals soms wel eens gedacht wordt, hè? Een God die kan oordelen over de heidenen. Nee, niemand. Niemand houdt stand in de toorn van God, ook gelovigen niet. Niemand heeft zoveel liefde, zoveel aandacht, zoveel oog, zoveel oor voor de kwetsbare kanten van zijn schepping dan de schepper zelf. Niemand houdt stand als God oordeelt, als die echt alles ziet. Zeg eens eerlijk, als we jou op de kop houden en als we mij op de kop houden, rolt er dan niet bij ons allemaal wat uit onze zakken? Iets wat we daar diep in verborgen hebben? Als God oordeelt, dan is niemand uitgesloten. Sterker nog, dat God oordeelt, is een grote motivatie om dat zelf niet te doen. Dat is precies de conclusie die Paulus trekt in de brief aan de Romeinen. God neemt wraak, zegt hij daar. God is een wreker, precies wat Nahum ook zegt. Zegt Paulus ook in het Nieuwe Testament. God neemt wraak. Hij weet precies wat er is gebeurd. He, wij slechts een deel. Hij is een meester van zijn wraak. Hij is in controle. Als wij wraak nemen zijn we meestal out of control. Dan raken we veel meer dan we zouden moeten raken. Ons geduld is nou bij de een groter dan bij de ander. Maar laten we maar eerlijk zijn. Lang niet zo groot als het geduld van God. In plaats van haatdragende en wraakzuchtige kinderen, voed je met een Bijbels beeld van een wrekend God je kinderen juist op tot geduldige en barmhartige kinderen. Hij vergeldt wel. Heb jij maar gewoon lief. Dat is precies wat Paulus zegt. Laat God uw wreker zijn. Er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. Als God oordeelt, heerlijk, hoeven wij het niet te doen. Rico Voorberg, een kerkplanter in Amsterdam, heeft mij het meest indringend laten zien hoe belangrijk het is om de toorn van God als goed nieuws te beschouwen. Hij schreef een boekje, De Dominee Leert Vloeken. Het is misschien niet verrassend dat juist hij, als iemand die zoveel nadruk legt op het oordeel van God, een van de mensen is in Nederland die zich met ziel en zaligheid inzet voor die mensen aan de rand van Fort Europa, waar we het net over hadden. Hij heeft een collectief opgericht, We Gaan Ze Halen. En ze zijn bezig om een luchtbrug te bouwen van Lesbos naar Amsterdam. Gods wraak, als je dat benadrukt, dan word je geroepen tot barmhartigheid hier. Die conclusie trekt Paulus trouwens ook al, hè, in datzelfde gedeelte in Romeinen 12. Als hij zegt, laat God uw wreker zijn, dan gaat hij verder. Neem dus zelf geen wraak, maar dan gaat hij verder. Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Overigens citeert Paulus hier uit het door Maarten van Rossum zo verfoeide Oude Testament. Maar dat terzijde. Wat is de roeping van zijn wraak? Barmhartigheid en geduld. God oordeelt wel. dan het vierde, de schuilplaats voor zijn wraak. Want we zeiden net al even, gelovigen zijn net zo goed niet veilig voor dat oordeel. Maar Heer, waar dan heen? In Nahum staat een verrassend zinnetje. De Heer kent die bij hem schuilen. Een verrassend zinnetje, omdat Nahum het heeft over een God die wraak neemt. En over een God bij wie niemand veilig is voor die wraak. Wacht even, moet je dan schuilen bij hem? Moet je schuilen bij de hand die je slaat? Weet je wat de veiligste plek is bij een bosbrand? Misschien bij een riviertje. Maar als het echt een hevige bosbrand is, dan ben je zelfs daar niet veilig. De veiligste plek in het vuur is daar waar het vuur net geweest is. De veiligste plek voor Gods oordeel is daar waar het net is ingeslagen. De zonde van ons allen liet God op hem neerkomen, zegt Jesaja. Gods oordeel treft zijn zoon. Bij het kruis zie je de God die oordeelt. Bij het kruis zie je de God die het oordeel zelf op zich neemt. Jezus drinkt de beker van Gods toorn helemaal leeg. Daar zie je Gods oordeel, maar daar zie je ook zijn barmhartige gezicht. En hij zegt, wil je stand houden in het oordeel? Kom dan hierheen. Hier slaat het oordeel in, hier is het net geweest, hier is het veilig. In de doop vertrouwen we onze kinderen toe aan deze God. De doop laat zien dat God niet zomaar alles oké vindt. Dat niemand stand houdt in zijn toorn. Zelfs niet zo'n lief klein kindje. Zelfs Nora niet. Niemand houdt stand in zijn toorn. Maar we brengen haar bij de plek waar het vuur net heeft gewoed. En we zien er nog levend uitkomen ook. Vergeven, bevrijd, vernieuwd. Geroepen tot een leven van barmhartigheid, geduld en genade. Laten we samen bidden. Bedank u, Vader, voor uw verschillige gezicht. U die ziet wat er hier op aarde gebeurt. U die ook oordeelt en soms ook wraak neemt. Heer, het zijn woorden die we even moeten proeven. Waar we misschien aan moeten wennen. Die niet zomaar goed nieuws voor ons zijn. En toch vragen we u, wilt u ze tot ons brengen als precies dat, goed nieuws? Wilt u ons helpen in onze roeping tot barmhartigheid en geduld? Want die is moeilijk, zeker als het kwaad ons heeft getroffen. Wat is het dan moeilijk om geen wraak te nemen? Om te zeggen, ja, de Heer is mijn wreker. Maar toch, Heer, bevrijd ons. Bevrijd ons van wraakgevoelens. Laat u onze wreker zijn. Help ons om onze vijanden lief te hebben. Help ons om met elkaar die weg te gaan. We vragen het. In Jezus' naam. Amen.